Ja, nou, Jezus Christus. Dat is mijn openingswoord. Het is nu 10:24.
Het is niet, je bent niet zo blij met vandaag.
Nou ja, ik was hier keurig om 9:30.
Ja.
En jullie hadden gisteren weer een avond in een kroeg.
Nee, helemaal niet.
In een brouwerij Martinez in Groningen.
Ja, daar hebben we nog even een biertje gedaan na een show die
we
daar
vergeet
presenteren.
De koptelefoon en de technicus vergeet een kabel. En toen was er iets met ruis. En het is ongelooflijk.
Ja, en dan ook nog de VVD.
Ja, dat ook nog. En wij, kijk, dit is waarom de VVD verkiezingen wint, hè? Omdat wij als linkse mensen hier weer een potje van maken.
We moeten een front vormen.
We moeten georganiseerd overkomen, jongens.
Ja, nou, oké.
Okay. Wat gaan we doen vandaag?
We gaan bellen met een hele hoop mensen. We beginnen zo meteen met Sandra Beckerman. Dan gaan we even kijken of die presentatie, of dat verslag van de parlementaire enquête nou zin heeft gehad en welke stappen daar worden gezet. Met wie gaan we daarna bellen?
We gaan daarna bellen met Francis van der Kamp, een naamgenoot van jou, maar geen familie van jou.
Ja, niet helemaal naamgenoot, nee, maar daar gaan we niet lang over praten.
Uitstekend,
hoor.
Ja. Zij is van de VVD. Nou, dat is aan zich al problematisch.
In de provincie.
In de provincie misschien is dat iets minder problematisch. Dan gaan we bellen met Jessica den Outer.
Ja, die heeft een boek geschreven. Den Outer is het eigenlijk, want ze heeft een boek geschreven.
Jessica den Outer.
Ja. Maar we gaan met haar praten over waarom het belangrijk is dat bomen, rivieren, bergen en de natuur in het algemeen in de rechtbank een stem krijgt.
Maar we mogen niet over haar boek praten.
Nee, niet inhoudelijk. We mogen wel zeggen dat er een boek is.
Weird. En we gaan bellen met Rick Middelbos. Dat is eigenlijk wordt een nieuwe vriend van ons, denk ik.
Ja, we hadden hem deze week in de show. We waren erg van hem gecharmeerd.
Ja, heel erg.
Ja.
En we gaan praten over katten, toch?
Over katten, ja. Want jij vindt het verschrikkelijk ik katten heb. Ja. En we gaan erachter komen of katten gewoon eigenlijk massaal op moeten rotten. Ja.
Dit is De Linkse Mannen lossen het op.
De linkse mannen lossen het op.
De mannen zijn klimaatactivisten en boos.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, als je een blackout hebt, wordt het natuurlijk heel lastig om het allemaal te herinneren, hè?
De linkse mannen lossen het op.
Bij het partijcongres wordt het allemaal besproken.
De linkse mannen lossen het op.
Hey, we've got a problem here.
Ja, normaal gesproken hebben wij niet zo'n leuk gesprekje met elkaar over hoe het met ons gaat. Dat slaan wij omwille van de tijd even over, aangezien het al bijna 9:30 is. Dus gaan we meteen bellen. Dat doen we met Sandra Beckerman. Zij is van de SP. Zij bijt zich al jaren vast in dat gasdossier. De P-gas, de presentatie was 2 weken geleden.
Ja.
Heel veel grote woorden, heel
vlak
veel gesproken.
Vlak voor het reces, voor de vakantie, geweldig gepland.
Ja, dat ook. Ja. Maar wat schiet het eigenlijk op? Goedemorgen.
Met Sandra Beckerman.
Dag Sandra, Bram Douwens, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Ik ben er ook hoor. Bram is een beetje chagrijnig. Dus,
ja, Sandra, ik zou niet mee vermoeien, maar er was allerlei dingen niet op orde bij Wilbert en Alexander.
Houd toch op, joh.
Waardoor we nu om 9:30 beginnen.
Wij maken er niet zo'n potje van als de overheid.
Dat klopt, maar als linkse mensen moet je georganiseerd zijn, want zo wint de VVD, is mijn theorie. Maar goed, dat terzijde. Sandra, we zijn 2 weken verder na de presentatie van de parlementaire enquête gaswinning. Heel veel grote woorden worden gebezigd. Hè. Er is ook deze week weer in de Molenberg en Delfzijl door heel Groningen aan allerlei Tweede Kamerleden, waaronder jij denk ik ook, iets aangeboden. Maar ja, die woorden hebben we zo vaak gelezen, Sandra.
Ja, dat is ook wel heel erg het gevoel wat bij mij zit. Van, ja, wat horen we nou eigenlijk voor nieuws? En wat staat er eigenlijk voor nieuws? Het rapport, hè, dat is gewoon ontzettend goed. Het is snoeihard. Het is heel terecht. Het geeft zwart op wit het leed dat hier werd aangedaan, maar ook wordt aangedaan. En ja, wat ik eigenlijk heel heftig vind is om te zien hoe dat nog steeds doorgaat. Hè? Mensen zeiden, ja, voor 2 weken geleden kregen we erkenning en nu zitten we nog steeds in de shit.
Ja, en dan had je gehoopt, tenminste, nou ja, gehoopt.
Wij hoopten dat Rutte op zou stappen.
Ja, nou dat kan nog steeds natuurlijk.
Ja, kan zeker nog.
Ja.
Met vertraging. Maar er is niet eens een fatsoenlijke reactie gekomen vanuit het kabinet, behalve dat het een heftig rapport is en dat ze het aandachtig gaan bestuderen.
Nou, ik was echt zo woest toen ik de reactie van Rutte zag op die dag zelf. Het lef om te zeggen, ik vraag Groningers geduld. Hij gebruikte letterlijk het woord geduld. Ja, dat trok ik echt ontzettend slecht. Ik dacht, als je dit nou over jezelf zo ziet staan, zwart op wit. Dat je 12 jaar lang de eindverantwoordelijke bent, keer op keer beloftes hebt gedaan, excuses hebt gemaakt en er zo'n ongelooflijke puinzooi van hebt gemaakt. En dan opnieuw om geduld vragen. Ja. Is echt onbestaanbaar. Het schijnt dat hij vandaag... ik weet niet wanneer mensen dit luisteren natuurlijk, maar... Er is een belofte om na de ministerraad te reageren.
Oh, interessant.
Dat heb ik gehoord. Maar kijk, tegelijkertijd is dat ook wel een soort plichtmatigheid. Hè? En ik vind die plichtmatige holle woorden ook heel erg loos. Ja. Ik zat gisteren in de rechtszaal een zaak van Jos en Josien Groeneveld. En hun zoon, Joas, en die vragen eigenlijk iets heel simpels. Zij hebben jarenlang in ellende gezeten. Hun huis is gesloopt. Heel veel ellende en verdriet. En zij willen de erkenning dat zij immateriële schade hebben. En in de hoogste categorie. En dat is maar €5.000. En zij willen die erkenning. Gewoon simpelweg, zwart op wit, erkenning van de overheid. Uw persoon is ernstig aangetast. Zo heet dat dan in juridische termen.
Ja.
Dat is €2.000, vragen zij dus meer dan ze nu hebben. En die erkenning. Nou, ik zat in die rechtszaal. Josien en Jos hebben dat echt fantastisch gedaan. Ook hun zoontje van 12 heeft de rechter toegesproken. Ongelooflijk sterk, hele mooie woorden. En tegelijkertijd zit daar dan de landsadvocaat tegenover. En die zegt, ja, maar als we u die €2.000 per persoon extra geven, dan moeten we dat voor de andere 25.000 gezinnen ook doen. En toen dacht ik, 25.000 gezinnen, €2.000 per persoon extra. Nou, stel
nou
dat
en.
Groningen, stel dat zo'n gezin uit 4 personen zegt, je hebt het over niks. Je hebt het over helemaal, hè, dat is geld wat je amper kunt zien op de begroting. Gooi dat omhoog, erken dat leed, maar dat mensen dus bij de rechter moeten zitten voor €2.000 per persoon. En die erkenning, ongelooflijk. En,
ja.
En dat, ik vond dat wel, ja, dat geeft het heel pijnlijk weer. Die strijd is niet over. Er staan gewoon mensen tegenover de landsadvocaat. En we hebben een premier die gewoon laf is en wegduikt.
Ja, en dus verandert er eigenlijk helemaal niks. En is het gewoon maar weer zover gekomen dat jij en anderen volgens mij het heft in eigen hand nemen. Dus vandaag, gisteren is dat dan. Staan jullie hier in Groningen te protesteren bij het kantoor van het IMG om te eisen dat de lopende zaken terug worden getrokken en dat de landsadvocaat geen rol meer mag hebben in die zaken. Heb je er een beetje fiducie in dat er beweging gaat komen daarin?
Nou, kijk, jullie zeggen verandert niks, maar eigenlijk verandert er wel wat. Verandert wat op het moment dat Groningers opstaan, in actie komen, zelf naar de rechter gaan. Ik bedoel, en daar ben ik eigenlijk ook heel trots op, dat eigenlijk alles wat er veranderd is, is door Groningers zelf afgedwongen.
Ja.
We hebben nu al, nu is de toezegging van het IMG en de staat dat ze de lopende hoge beroepszaken die ze zelf hebben aangespannen terugtrekken. Dat is echt heel goed nieuws. En dat is eigenlijk alleen maar gekomen omdat we die druk met die gedupeerden zelf hebben opgevoerd. Dat we zeiden, we accepteren dit niet. Maar nu moeten we ook door. Want die hoge beroepszaken zijn eigenlijk alleen maar een symbool voor een systeem dat faalt. Ja. Een systeem dat gebaseerd is op het idee dat je Groningers moet wantrouwen. En dat je ze eigenlijk ziet als potentieel fraudeur. Dus als zij ernstige schade hebben, dan ga je daar stapels rapporten overschrijven in plaats van dat je dat gaat oplossen. Dus wij voeren actie juist omdat we merken, het heeft zin om die druk op te voeren. We gaan daarmee door. Die juridificering, die moet stoppen. Daar stoppen we niet mee totdat het voorbij is. Kijk, als Rutte duikt, gaan wij er nog harder in. Want het moet nu echt anders.
Er komt nog hopelijk, en dat zal er wel gaan komen, maar dat kan nog even duren, een debat over de parlementaire enquête gaswinning. Wat moet ik me daarbij gaan voorstellen? We weten het debat natuurlijk over de toeslagaffaire, maar ja, toen was Rutte ongeveer al afgetreden om vervolgens weer terug te keren. Wat wordt dat dan straks voor vertoning?
Dat vind ik ook wel lastig, want ik vind die politiek spelletjes en al dat gekonkel is natuurlijk een verschrikkelijk. Maar eigenlijk is het ook wel heftig hè, dat jij deze vraag al op zo'n toon stelt. Dat zelfs zeg maar, de linkse mannen die het verschil willen maken eigenlijk al denken, jeetje, die puinzooi is zo groot dat je bijna niet meer op te lossen valt. En ik wil niet vallen voor dat cynisme. Dus ik denk dat we daar echt head first zeg maar, zo hard mogelijk ook in moeten gaan.
Ja, maar het is zo... het is zo veel, Sandra. Hè? Want ik zit ook door wat ik dan ook maak voor de Hofbar... spreek ik juist weer veel met de toeslagenouders. En die hebben we ook wel hier in deze show een aantal keer aan het woord gehad. Dat je inderdaad, je grijpt maar naar eigen middelen. Dus je gaat nadenken over hoe kunnen we de staat gaan dagen? Hoe kunnen we een fonds beginnen, bij wijze van spreken? Dus hoe kunnen
we het allemaal zelf maar
hoe
regelen?
Hoe kunnen we het los van de Rijksoverheid gaan organiseren? Dat is toch, hoe zijn we op dat punt uitgekomen?
Nou, maar dat vond ik ook heel scherp aan professor Tom Bosmus, die natuurlijk ook zei van, je kunt niet zeggen, de puinzooi is zo groot, dus laten we de puinzooi maar bestaan, want anders dan lost het helemaal niks meer op. En ik denk dat dat een hele heftige conclusie is. En de vraag is ook niet wanneer, of er een volgend schandaal komt, maar gewoon simpelweg wanneer.
Ja.
En dat is denk ik het einde van enig vertrouwen wat je nog zou kunnen hebben in de politiek, maar ook in de rechtsstaat.
Ja.
Daar kunnen we natuurlijk gewoon niet bij laten. En, ja, ik denk dat jullie zeiden al van, ik snap niet dat Rutte daar nog zit. Nou, dat is een conclusie die ik natuurlijk volledig onderschrijf. Ja. Maar ook, je kunt het probleem niet oplossen met de denkwijze die haar veroorzaakt heeft.
Nee.
Dus het moet echt heel erg anders.
Pieter Omtzigt, die sprak ik ook in het kader van de Hofbar. En die, met hem heb je ook altijd dit soort gesprekken, jullie ongetwijfeld ook. En hij zei dus wel, dat vond ik toch wel treffend, van uiteindelijk begint het toch wel met dat Rutte weggaat. En natuurlijk kom je dan in een soort van machtsvacuüm terecht. En dan wordt misschien de BBB heel groot. En dat is ook niet
en
de oplossing.
En je moet er dan aanschuiven bij Vandaag in Zuid.
Ja, bijvoorbeeld. Maar het begint volgens mij met, dat is het begin. Want hij staat toch voor die bestuurscultuur die niet veranderd is. Die pas echt verandert als hij... van het politieke toneel afstapt. En zolang hij er zit, verandert er dus wezenlijk niks.
Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat dat ook zo is. Dat is zo.
Ja.
Dat zie je ook. Het zijn allemaal... Hè, hij is heel goed geworden, en dat is, goed is in dit geval geen compliment, in dit soort trucjes. Altijd één man tussen jou en het probleem. Hele mooie woorden, hele mooie toneelstukjes. Hele grote excuses, maar de boel blijft de boel. Dat stopt niet op het moment dat er weer nieuwe mooie woorden komen.
Nee.
Dat stopt pas als als deze politiek eindigt en we eindelijk weer eens iets kunnen op gaan bouwen.
Precies. Nou, het is je te prijzen dat je ondanks dat toch gewoon doorvecht. Dus veel succes gisteren. Met het protest. En als u dit luistert, kom gisteren naar het Cascadeplein.
Heel
dat
goed.
Is dan het idee.
Of teken de petitie die we gezamenlijk natuurlijk met heel veel gedupeerden hebben gemaakt op www.respectvoorgroningen.nl. Groningen Woonbeweging, Gasberaad, ikzelf, Chris Garrit. En honderden Groningers hebben dat eisenpakket gemaakt. Dus teken die ook voor de druk op.
Top. Dankjewel, Sandra. En veel succes.
Tot later. Doei.
De linkse mannen lossen het op.
Over de VVD gesproken. We bellen meteen maar even door. Jij zei, laten we Francis van der Kamp gaan bellen. Zij is van de VVD. Waar staat zij op de lijst eigenlijk? Voor welke?
Nummer 5 van de VVD hier op het Hoge Land, volgens mij.
Ja, dus
maar dat kunnen we nog even vragen.
Provincie Groningen.
De provincie Groningen. In de provincie. Ja, en waarom ik dacht dat het leuk is om met haar te bellen. Omdat ik ken haar als iemand die bijvoorbeeld in dit dossier waar we het net over hebben gehad.
Ja.
Heel veel heeft gedaan. Laten we het daar niet al te lang met haar over hebben. Want daar moeten ze het altijd al over hebben.
Stel je voor.
Maar ik ken haar ook. Ja, precies. Maar ik ken haar ook als iemand die enorm sociaal bewogen is. En die als plattelander zegt van ja, we moeten als plattelander ook... aandacht hebben voor de problemen die hier zijn. En er staan eigenlijk relatief weinig mensen uit de provincie hoog op de lijsten.
Dag Francis.
Ja, hoi. Goedemorgen.
Je zit in de auto, of niet?
Ja.
Nee, maar goed, dat is voor de... voor de luisteraars is dat goed om te weten. Dan horen ze een klein beetje zeg maar, achtergrondgeluid van de neerdalende hier regen, de mooie N-wegen in
de
Groningen.
Sneeuw,
de sneeuw.
De zoemende banden op het asfalt.
Goed dat je ons even te woord wil staan. Wilbert die heeft zo, denk ik, allerlei, want die kent jou misschien iets beter, of die heeft allerlei interessante vragen over de invloed van plattelanders, om het zo maar even te zeggen, op de provinciale politiek. Ik heb altijd een hele belangrijke openingsvraag als het gaat om het spreken met een VVD'er. Je woont verdorie in Groningen. Waarom in godsnaam bij de VVD, Francis?
Nou, omdat ik een liberaal ben.
Ja,
en de VVD is een partij die staat voor de vrijheid. Dus waarom in godsnaam niet, zeg maar.
Goed zo. Nou, dan laten we dat eventjes hierbij. Daar kunnen we nog heel erg van mening over verschillen. Maar daar bellen we niet over vandaag. Nee. Want we doen ook een keer andere dingen dan alleen maar dit gesprek met elkaar voeren, Wilbert.
Ja, want Francis, wat ik wel interessant vind is de manier waarop jij je tot Groningen verhoudt. En hoe je dat lokale heel erg belangrijk vindt. Ja. En dan het feit dat je bij de VVD zit, daar hebben we het al over gehad. En we spreken regelmatig met VVD'ers, waardoor we positief verrast zijn. Tenminste, het is nu één keer gebeurd en jij bent wellicht de tweede. De druk even opvoeren natuurlijk. Maar waarom waarom we jou willen spreken, is jij staat op nummer 5 bij de VVD hier in de provincie. Die plattelanders, dus jij woont ook op het platteland, die plattelanders staan eigenlijk relatief laag op die kieslijsten en ze zijn ook maar met weinig. Hè? Kan je daar misschien iets meer over vertellen? En ook wel interessant denk ik om te weten hoe jij dan wel op nummer 5 komt bij de VVD.
Nou, hier de eerste positieve verrassing. Bij de VVD valt het wel mee. Wij hebben juist heel veel mensen van het Ommerland op de lijst. Dus dat is een positieve verrassing. En wat was de vraag?
De andere vraag is hoe het komt hoe jij denkt dat het komt dat er zo weinig plattelanders op die lijsten van de provincie staan. Terwijl dat ook een stem is waar we naar moeten luisteren, denk ik.
Ja, nou ja, dat is dus bij de VVD niet het geval. Dus, en ik kan natuurlijk niet voor andere partijen spreken. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje algemeen zo dat het platteland minder bevolkt is. En dat er daardoor minder mensen op lijsten staan. Dat vind ik niet zo gek. Ja. Alleen, wat wel gek is dat de stem van het platteland niet altijd even goed gehoord wordt.
Nee.
En dat is eigenlijk ik denk dat we te winnen hebben.
En wat is die stem van het platteland dan? Waarom is het belangrijk om daarnaar te luisteren?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wat er speelt. En een beetje gechargeerd vanuit de grote stad weet men niet altijd wat er speelt op het platteland. Herbestemmingen van cultureel erfgoed, windmolens in iemands achtertuin parkeren. Dat zijn wel dingen waar mensen hier, zeg maar, ik woon dan in het Hoogland, mee te maken hebben. Wat niet altijd goed gehoord wordt. Ja, dat je een beetje, zeg maar, ongehoord vindt.
Ja, en jij zegt ik doe dat op een andere manier. Ik ga op die lijst staan en ik ga daarvoor. Als jij in de Staten komt, waar ga jij je dan mee bezighouden?
Wat ik heel belangrijk vind is vooral de verbinding tussen stad en platteland. Dus dat gaat zowel over de fysieke bereikbaarheid. Hoe zit het met het OV, hoe zit het met de wegen, hoe zit het met de autobelasting? De autobelasting is ook zo'n ding. Wij kunnen niet zonder auto. De bushalte staat bij ons niet om de hoek. Dus, maar vervolgens maken we ontzettend veel kilometers, want we kunnen niet anders. En we betalen er wel serieuze wegenbelasting voor. Maar goed, ook bereikbaarheid, het OV, dat verschraalt. Dat is zonde. Je wilt dat je kinderen en je stageplekken bereikbaar zijn, scholen voor de kinderen. Dat soort dingen. We moeten met z'n allen opletten dat het overal een mooi leven is. Ook op het platteland. En dat het ook zo blijft. Want het is hier natuurlijk fantastisch.
En is het zo dat natuurlijk een andere partij meedoet in de provincie, de BBB, de Boer-Burgerbeweging, die claimt het beste op te komen voor de plattelanders? Ik neem aan dat je die mening niet deelt.
Het beste opkomen voor de plattelanders. Nou, ik kan niet zoveel over zeggen. Ik ken hun programma niet helemaal uit mijn hoofd. Dat is mijn dochter het laten zien.
Moet ook gebeuren.
Ja.
Nee, maar ja.
Of de BBB het beste opkomt voor de plattelanders.
Ja, dat vinden ze zelf, denk ik. Dat vinden ze zelf natuurlijk wel, hè? Ja.
Maar dat wel. Ja, dat kan je vinden. Ja, dat vind ik. Ik vind dat van mezelf ook, ja.
Alright. Oké. Okay. Akkoord.
Ja. Maar. Ja, dat is altijd goed als je het zelf vindt, zeker. Als mensen dan op jou gaan stemmen, wat krijgen ze dan?
Iemand die zich keihard inzet om te zorgen dat het in de provincie mooi blijft en beter wordt.
Top.
Dus, en dat kan op allerlei verschillende manieren. Of je nou inzet voor snel internet overal, want dat is natuurlijk ook nog niet echt heel erg fantastisch. Of behoud van het cultureel erfgoed. Of het zorgen dat de windmolens niet op het land hier terechtkomen. Nou, dat zijn hele relevante, wezenlijke dingen die mensen, zeg maar, in de in hun directe leefomgeving waar ze wel of geen last van hebben.
Ja.
En dat zijn zaken waar ik me druk over maak.
Ja.
Maar goed, ik ben natuurlijk niet alleen. Het is niet zo dat ik alles bepalend is. We zullen het met elkaar moeten doen. Dus ten eerste met de VVD-fractie, maar ook met de andere partijen.
Ja, nou, het is in ieder geval mooi dat jij als plattelander op nummer 5 bij de VVD staat. Laten we hopen dat er überhaupt veel mensen gaan stemmen, maar ook veel plattelanders en dan ook op plattelanders, zodat wat er op het platteland gevonden wordt, nee, ook de aandacht VVD krijgt. Die maar niet op de VVD, even in Bram. Nee. Maar ja, daar heb jij waarschijnlijk een andere mening over.
Ja, dat mag Bram vinden. Nee, maar ieder zijn.
Dankjewel Francis, een fijne dag. Hè?
Ja, hey, bedankt voor het bellen, heren.
Hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, maar Bram, jij had wel een beetje een probleem met de VVD, hè? Want jij had vanochtend een filmpje gezien.
Dat ook inderdaad, van de gedeeld door de partijen, waarin de klimaatactivisten op dezelfde hoop werden gegooid als de racisten die tegen of die voor Zwarte Piet demonstreren. Ja,
en mensen die met hamers politiebussen inslaan.
Ja. Ik heb een gigantisch probleem met de VVD. En ik begrijp gewoon oprecht niet waarom je daarbij zou aansluiten.
Nou.
En ik moet zeggen dat ik vind, kijk, ze heeft het. Ik snap, volgens mij staat ze wel goed in de wedstrijd. Zo klinkt het wel. Maar ik vond het ook niet een heel overtuigend verhaal, met alle respect.
Nee. Nou, dat zijn. Mocht je er wat meer over willen weten, er staat wel een interessant interview met haar.
Misschien kwam het omdat ze in de auto zat of dat ze haar dochter uit moest laten of wat. Goed. Goed, oké. Tot hier. We gaan bellen met iemand anders, namelijk Jessica den Outer. Die ken ik niet zo goed, maar die ken jij iets beter.
Ja, ik heb haar een keer op Oerol gezien en toen was er een soort van mini-rechtszaak voor de natuur. Met de natuur als, als eigenlijk rechtspersoon. En dat is waar Jessica zich mee bezig gaat.
Ja, en er is vaak over gesproken, geloof ik ook, dat het eigenlijk zou moeten. Had Jan Terlouw niet ook een keer zijn opiniestuk ook weer ergens in de Volkskrant? Jessica, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wilbert zit tegenover mij. Ik ben Bram.
Hallo.
Hoi.
Rechten voor de natuur. De natuur als rechtspersoon. Nou, een tijd geleden, maar dat ging over de Waddenzee volgens mij. Toen schreef Jan Terlouw, of All People natuurlijk weer. Met
Jan,
iemand anders.
Jan van der Veen is, bedoel je? Of?
Nee, volgens mij. Oh. Nou ja, in ieder geval. Doet
een Jan.
Een Jan. Laten we het even in het midden laten dan maar. Die schreef inderdaad ook over van de Waddenzee zou eigenlijk een rechtspersoon moeten worden om de Waddenzee beter te kunnen beschermen. Hoe werkt zoiets, Jessica?
Ja, dat baseert hij denk ik op meerdere voorbeelden uit de hele wereld. Dit is dus geen nieuw concept. Natuurgebieden over de hele wereld krijgen eigen rechtspersoonlijkheid. En wat er dan praktisch eigenlijk gebeurt, is dat je echt vertegenwoordigers aanstelt, ofwel voogden noemen wij dat. En die moeten de belangen en de rechten dus van de natuur representeren.
Ja.
En dat is dus eigenlijk fundamenteel anders dan hoe het nu gaat. Want ja, wat wij milieujuristen ook gewoon vaak zien in de praktijk, is dat ecologische belangen het onderspit delven ten opzichte van economische en maatschappelijke belangen,
ja,
waar advocaten wel hard voor pleiten. En de natuur, dat wordt maar vergeten.
Ja, maar het kan dus ook niet zo goed, omdat natuur dus niet zo goed vertegenwoordigd kan worden. En dat zou dus eigenlijk gewoon ingeregeld moeten worden. Dus de natuur heeft dus niet... Kijk, want ik denk, als ik het even plat sla, ik denk, ja, we vinden allemaal de Waddenzee belangrijk als erfgoed, denk ik. Ik denk dat van links naar rechts wel ondersteund wordt. Dus als iemand daar iets kwaads mee wil, dan lijkt me dat wel goed te vertegenwoordigen. Maar de claim is, dat lukt zo slecht, omdat de Waddenzee geen entiteit op zichzelf is. En dat moet dan dus georganiseerd gaan worden.
Ja, kijk, het is als je kijkt naar de praktijk, de Waddenzee is een van de Nederlands best beschermde natuurgebieden in Nederland. Hè? Het heeft inderdaad, zoals je al zei, werelderfgoedstatus, Natura 2000. Maar in de praktijk zien we dat het gewoon enorm bedreigd wordt, hè, door gas- en zoutwinning, scheepvaart, visserij, militaire activiteiten van defensie. Dus ja, misschien willen we het allemaal wel graag beschermen zoals je stelt, maar in de praktijk zien we toch echt iets heel anders.
Ja.
En daarom zeggen wij, laten we juist eens kijken naar een nieuwe aanpak. Iets wat in andere landen al werkt. En door middel van rechtspersoonlijkheid denken wij, ja, dat is een manier waarop het beter vertegenwoordigd zou kunnen worden. Hè? Dat is wat we gewoon zien ook in andere landen. En als je ook bedenkt, we leven in een wereld waarin wij mensen hebben rechten en een bedrijf zoals Shell heeft rechtspersoonlijkheid. Maar de natuur heeft geen enkele status in dat opzicht. Dus ja, we moeten eigenlijk eens gaan kijken naar nieuwe aanpakken, zeggen we dan.
Ja, en laten we dan bijvoorbeeld eens zeggen, de Waddenzee is een rechtspersoon. Dus er zijn voogden die de Waddenzee vertegenwoordigen. Gaat de Waddenzee dan ook mensen of bedrijven aanklagen? Of gaat de Waddenzee zich alleen maar verdedigen?
Ja, als je kijkt naar landen over de hele wereld. Ik neem even als voorbeeld Ecuador. Daar heeft moeder aarde zogeheten rechten in de grondwet. En daar zien we inderdaad wel dat er veel rechtszaken zijn aangespannen. En dat mag door iedere burger gebeuren. Dus dat gebeurt vanuit verschillende groepen. En dat zijn bijvoorbeeld zaken tegen mijnbouw. Dus ja, activiteiten die de natuur kunnen bedreigen. Maar anderzijds heb je ook het voorbeeld van bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, waar een rivier rechtspersoonlijkheid heeft. En grappig genoeg zie je daar dus dat er helemaal geen rechtszaken worden aangespannen. Omdat die voogden eigenlijk vanaf het eerste moment dat er een beslissing wordt genomen over die rivier, meegenomen worden in dat proces. En zij zeggen daar eigenlijk, ja, waarom zouden we rechtszaken aanspannen? Dit is juist een constructie waarbij we de dialoog aan kunnen gaan om die belangen beter te vertegenwoordigen. Ja, dus dat vind ik wel heel bijzonder. Dus ja, je zou kunnen stellen dat het niet per se met de intentie is om direct allerlei rechtszaken aan te spannen, maar dat het juist om de vertegenwoordiging ervan ligt.
Wie zou jij willen, welk natuurgebied of welke natuur of welke rivier
of
welke boom zou jij willen vertegenwoordigen als voogd, Jessica?
Oh, dat is wel een heel leuke vraag. Maar grappig genoeg zeg ik altijd, ik zie mezelf niet in die functie. Ik ben echt jurist, dus ik kan heel veel vertellen over rechten voor de natuur. Maar de natuur representeren, daar, dat laat ik liever aan ecologen over.
Dus, maar goed, jij gaat dan wel bijvoorbeeld de rechtszaken voeren namens die voogden?
Nou, zover is het natuurlijk helemaal
nog
niet.
Maar dat stoppen we.
Ja, die missie zal blijven worden voortgezet. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, is we hadden net over de Waddenzee. Maar in Nederland zijn er dus ook initiatieven voor Amelis Weert, de Noordzee en de Maas. Dus het komt nu op meerdere gebieden, komt het lokaal ook omhoog.
Ja, ja. Is het nou, wat moet er nou dan veranderen in, ik denk, een wetboek, schat ik zo in, om dit mogelijk te maken?
Ja, dat kan eigenlijk heel praktisch. Hè? In ons burgerlijk wetboek staat een lijstje met rechtspersonen. Daar zou je heel makkelijk eigenlijk natuur aan kunnen toevoegen.
Ja.
Maar je kan ook, ja, en dat is dan eigenlijk een soort toekomstdroom die ik dan heb. Net als in Ecuador, wat ik net vertelde, daar staat het al in de grondwet. En je zou ook kunnen stellen, dit vinden wij zo'n fundamentele overtuiging, dat niet alleen de mens, maar ook de natuurrechten hoort te hebben. Dat moeten we vastleggen in onze grondwet. En dat is eigenlijk nog een heel antroposentische wet, hè? Want daarin staat, we moeten, het is de plicht van de overheid om het milieu te beschermen. Maar dan gaat het toch weer over het menselijk leefmilieu. Terwijl je eigenlijk toe wilt naar de erkenning dat ja, ook de natuur beschermd moet worden omwille van zichzelf.
Ja, ja, ja. Nee, ik vind dat dit is een heel goed idee. Het lijkt me een oplossing in ieder geval voor dat als natuurgebieden worden gerepresenteerd op dit niveau, dan zal er over het algemeen beter over nagedacht worden hoe we ermee om moeten gaan. Evident.
Ja, dat is zeker de bedoeling, inderdaad.
Ja, en we mogen niet per se inhoudelijk over je boek praten, maar er is wel een boek, hè? Kan je iets meer vertellen over de vorm?
Welke kleur kaft?
Ja, zeker. Dit boek komt dus uit op 21 maart. En het is eigenlijk een beetje het eerste publieksboek over recht voor de natuur. Want wat ik heb geprobeerd is dat ik het concept zo makkelijk mogelijk heb proberen uit te leggen. En aan de hand van praktische voorbeelden over de hele wereld heb laten zien van, hè, hoe werkt dat nou? En wat voor impact heeft het gehad? Maar ook wat voor verhalen zit er achter? Want wat ik dus zo bijzonder vind aan deze beweging is dat het meestal burgers zijn geweest die hebben geleid tot veranderingen in de wet.
Ja.
Dus ja, daar die komt 21 maart uit, inderdaad.
Goed. Hoe heet die?
Rechten voor de natuur.
Goeie.
Misschien goed om
het
te weten.
Het is precies zoals het is. Dankjewel, Jessica.
Precies. Dank jullie wel.
Fijne heel dag.
Leuk.
Hoi.
Ja, jullie ook. Hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, Bram, wat ga jij als eerste vertegenwoordigen? Wat zou jij het liefst willen vertegenwoordigen?
Nou, ik zou dan toch wel het Wad of een Waddeneiland. Ik heb dat toch
ik
wel.
Ik word die wilg bij Kardingen, denk ik.
Ja.
Ik ga die jongeren aanklagen.
Ja. Ja, heel goed. Ja. 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 Ja, ik vind dit is goed. Dit
ja,
is
toch?
Ook een mooie gast om nog eens langer mee te praten over rechten van natuur. Ja. Dan heb jij katten.
Ja, ik heb katten, maar er is ook, Sander Schimmelpenning houdt zich bezig met de brug.
Nee, maar we gaan eerst naar die katten.
Oh, gaan we eerst naar de katten?
Want het is 11 uur al, hè?
Oh, ja. Ik heb twee katten.
We waren namelijk te laat met het beginnen van deze opname, omdat jullie alles vergeten waren.
Nu gaan we daar weer over praten.
En dan de drank waren geweest.
Dat valt heel erg mee. Een stukje kaas.
En chorizo's. En
chorizo.
Ik was al weg.
Chorizo.
Goed, in ieder geval.
Ja, ik heb twee katten. Ja, een vriendin.
Kun je ook lekker chorizo van maken, denk ik.
Ik heb geen idee. Maar volgens mij vindt Rick trouwens wel dat je katten prima kan eten. Ja. Met wie we nu gaan bellen.
Ja.
Ik heb twee katten. Ja, die heb ik geadopteerd. Een vriendin van me die is een jaar naar het buitenland. En dan moet er toch iemand op Mimpie en Schimpie passen.
Hoe?
Mimpie en Schimpie.
Ja, dat is ook altijd zo irritant aan katten.
Ik heb ze niet zo genoemd.
Ja.
Je hebt niks met katten. Nee, katten, haat ze.
Eigenlijk wel. En dat heeft ermee te maken dat ik heb geen katten. En ik heb een tuintje, een mooi stadtuintje.
Mijn tuintje.
Maar gewoon weer achter mijn huis. Ja. En daar, zeker rond deze periode, zo langzaam komen er altijd zo'n mereltje. Komt er dan.
Ja, is leuk.
Is leuk. En die gaat dan toch ergens in die beperkte natuur die dan in mijn tuin aanwezig is, een nestje bouwen.
Ja.
En nu al 2 jaar op rij, dan is het zo, komen er eitjes, komen er jonge vogeltjes, kom je op een fucking middag thuis en dan ligt
Bram,
er weer...
Bram, zitten nog meer mensen
een
om
dode vogeltjes liggen dan weer beneden.
Oh, die hebben die katten dat weer gedaan.
We hebben een schutting, hebben wij. Die hele onderkant, die onderste plank van de schutting, die is helemaal kapot gekrapt op die katten, waardoor die helemaal nu ervan afvalt. We hebben aan de voorkant hebben wij een klein kutvoortuintje.
Voor immateriële schade ga je ze aanklagen. En materiële.
Ja, kutvoortuintje hebben we. Nee, we hebben geen leuk voortuintje. Maar dan, die is een kattenbak geworden. Ik vind ze afschuwelijk.
Ja, en we gaan met
en
Rick...
En waarom wel hondenbelasting en geen kattenbelasting?
Ja, ik weet toch niet?
Nee.
Nee, we gaan even met Rick
mevrouw, luistert mee. U bent het met me eens, hè? Alle katten moeten weg.
Nee, zij heeft een kat.
Zij heeft een kat. Nou, uw kat is heel leuk, denk ik, maar...
Zij is ook voor kattenbelasting.
Dit is de eerste keer in ieder geval met participatie tijdens deze...
Dat is ongelooflijk. Er zijn mensen die naar ons luisteren.
Excuses.
Bewust of niet bewust.
Het is mijn perspectief van een kat natuurlijk. Ja. Ik begrijp het ook. Rick Middelbos, in ieder geval bioloog. Hebben we deze week ontmoet. Ja. Dag Rick, goedemorgen.
Hoi, met Rick.
Hoi. 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 En Bram hier. Rick, jij staat ergens buiten, want jij was, weet ik veel, hertengewei aan het zoeken of zo. Wat ben je aan het doen?
Ja, ik ben even op de Veluwe naar hertengewei aan het zoeken.
Ja, gevonden?
Nee, wel een bovenschedel.
Oh.
Maar daar zijn de geweien afgeknaagd.
Oh, shit.
Wie knaagt die eraf?
Katten?
Nee, andere herten en muizen en allerlei dieren die calcium weer gebruiken.
Oh, precies. Dus eigenlijk is het wel nuttig. En maakt die sneeuw van vandaag, maakt dat het ingewikkelder? Dat zoeken?
Op de Veluwe ligt geen sneeuw. Het regent hier gewoon.
Oh, het regent daar
het
gewoon.
Het regent hier gewoon.
Nou, dat gaat
ook,
zo meteen
mooi.
Bij ons ook gebeuren. Het wordt een ongelooflijk vieze sludge op straat, denk ik.
Maar dat terzijde.
Rick, jij was deze week te gast bij ons. En het onderwerp katten kwam even ter sprake. Ik probeer daar niet met iedereen over te praten. Maar Bram is er helemaal zat van.
Ja.
En ik dacht, een bioloog. En dan moet ik eens mee gaan praten over katten. En toen zei ik, ik vind het eigenlijk best raar. Ik heb twee katten. Wat is het eigenlijk raar wat we met dieren doen, zei ik. Want honden midden in de stad houden, een beetje raar. En dan gaan ze ook zeuren op een gegeven moment dat ze niet genoeg ruimte hebben. Maar dan denk ik, neem dan geen hond midden in de stad. En daarna dacht ik, moet misschien wel alvast even mijn excuses aanbieden. Want ik heb twee katten die binnen zitten de hele dag. En dat is misschien ook wel heel erg zielig. En toen zei jij, tot mijn verrassing, zei je, nou... Eigenlijk wat mij betreft zijn er maar 2 soorten katten goed. Namelijk geen kat of een binnenkat. Vertel Rick, hoe zit dat?
Ja. En dan is het ook goed om na te denken of een binnenkat hebben goed is. Of je wel zo'n druk zoogdier binnen moet hebben.
Ja.
Maar er zijn genoeg binnenkatten volgens mij die gelukkig zijn mits je ze genoeg te doen geeft en ook goed verzorgt.
Ja.
Maar buitenkatten zijn gewoon een enorme ecologische ramp. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
Ja.
Heer. Ja,
Bram is het daar heel erg mee.
Rick,
en waarom is dat zo? Heb je wat cijfers voor ons? Wat gaat er mis?
Nou, wat er misgaat is dat ze... Nou, het is natuurlijk een heel effectief roofdier. En op het moment dat je katten naar buiten laat en je voert ze nog... Dan hebben ze gewoon alle tijd en energie om te jagen en bedoden ze heel veel vogels. Maar er zijn ook heel veel zwerfkatten en verwilderde katten. En dan gaat het echt om miljoenen katten. Dus in totaal zijn er ruim 4 miljoen katten in Nederland, waarvan 3 miljoen... huiskat, die wel ook deels nog buiten komen. En dan hebben we bijna 2 miljoen katten in het wild loslopen. En die verzorgen ruim 180 miljoen dode vogels elk jaar. En misschien nog wel veel meer. Ja. De ruimste schattingen gaan wel over de 200 miljoen.
Ja.
En dat is echt een enorme aantal op een broedvogelpopulatie die door allerlei factoren al enorm onder druk staat. En als iets onder druk staat, dan kan dat de genadeklap zijn.
Ja, en dat, is, ja, dat klinkt alarmerend. Maar hoe lossen we dat op, Rick?
Nou, dat lossen we op door even goed te kijken naar wat we doen. En niet alleen te luisteren naar wat we leuk vinden, maar ook rationeel te zijn. En daarin moeten we dus gewoon ervoor zorgen dat nieuwe katten geen buitenkatten worden. En dat we onze katten dus binnenhouden. En als je dat zielig vindt of dat niet kan,
neem dan geen
moet
kat.
Je heel erg nadenken, waarom zou ik dan een kat nemen?
Ja.
Ja, en dat, ja. En het is toch een beetje zo'n gemeengoed, we hadden het net even over in de aankondiging. Honden betaal je een hondenbelasting voor katten betaal je geen kattenbelasting. Dus katten, dat mag dan blijkbaar, dat wordt dan maar gedoogd, dat hoort er dan eenmaal bij. Maar daar moeten we toch vanaf, het is toch gewoon net abnormaal.
Ja, maar katten liggen gewoon extreem gevoelig. En begrijp me niet verkeerd, ik vind katten fantastisch. Ik zit er graag met een op schoot en ik vind het prachtige beesten. Alleen de realiteit is dat de wereld niet per se gebaat is bij wat wij als individuen prachtig en gezellig op de bank vinden. Maar dat er gewoon ook al wereldwijd dieren zijn uitgestorven door verwilderde katten. En in Nederland heel veel soorten er ook heel erg last van hebben. En als we weidevogels en dat soort zaken willen en de mensen willen vossen afschieten en steenmarters. De rol van verwilderde katten en loslopende huiskatten moet echt niet onderschat worden.
Ja.
Dus dat is echt een flinke impact.
Dus we moeten hetzelfde naar huisdieren gaan kijken als heel veel mensen vinden dat we bijvoorbeeld naar wolven of dat soort dingen weer kijken.
Nou nee, dat is heel anders, want die huisdieren, kijk, als het in de natuur gebeurt, in bijvoorbeeld Zuid-Limburg en heel veel gebieden in Europa, zitten ook wel wilde katten. Gewoon daadwerkelijk de soort wilde katten.
Dus ze hebben wel een rol.
En, ja, een roofdier kan een rol hebben, die heeft een hele belangrijke rol in zo'n systeem, maar dan is de dichtheid veel kleiner. Dus dan heb je het over drie katten in een totaal bos of zo. Maar de dichtheid van huiskatten is echt enorm. Als je bedenkt dat in sommige staten elk huis bijna een kat heeft, en sommige huizen zelfs twee of drie, en die mogen allemaal loslopen, dan is dat een extreme predatiedruk. Ook vooral in juist versnipperde stukjes natuur, maar ook in de wijknatuur, waar die vogels heel kwetsbaar zijn. En je mag je hond niet laten loslopen in een natuurgebied. En wettelijk is het eigenlijk ook zo dat een kat los laten lopen ook illegaal is, want we hebben zorgplicht voor beschermde vogelsoorten.
Het punt is gemaakt, Rick. Ik ben het hardgrondig met je eens. En we gaan hier een zaak van maken.
Ja, doe dat.
En veel succes met het zoeken daar nog, hè?
Ik vrees dat mensen het heel moeilijk vinden om het te accepteren.
Nou, ze wennen er maar aan. Rick, dankjewel. Goeie dag erin.
Succes met het zoeken. Hoi, hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Dan hebben we nog Eddie Oethoen. De volgende zaak dient zich aan in de stad Groningen, dames en heren. Het
gaat er over een brug, hè?
Het gaat weer over een brug. Ja. En er is een brug dus die het Groningen Museum verbindt met het station, zou je kunnen zeggen. Dat is een drukke brug waar zowel fietsers als wandelaars over gaan. Ja. En dat schijnt dus heel problematisch te zijn. En nu is het idee opgeworpen om er een brug naast te leggen.
Nou,
ik heb geen idee hoe dat moet worden.
Eddie Oethoen gaat eens even kijken.
Die gaat op reportage.
Ja, ik sta hier bij de Werkmanbrug naast het Groningen Museum. Te druk, wordt er gezegd. Dus ja, een tweede brug erbij. Nou, eerst maar eens een oplossing proberen die een stuk goedkoper is. Naast mij staat Carla Flutter.
Ja, hallo.
Dag.
Dag.
Ja, u bent als vrijwilligster aangewezen om het enthousiasme voor die andere fietsroutes wat aan te wakkeren. Hè? Ja. Vertel.
Ja, nou, ik snap de keuze van veel mensen voor de Werkmanbrug heel goed. Hij is ook blauw. De kleur van licht en van zee. Blauw staat ook voor vertrouwen, voor wijsheid. Kortom, ja. Maar we hebben ook twee andere bruggen die ook wel degelijk hele mooie kansen hebben. Wat ik doe, ik spreek mensen aan, fietsers. En ik geef eigenlijk wat informatie, wat context, historische context van die bruggen. En ja, hoop daarmee eigenlijk die fietser om te leiden. Want het is zo de moeite waard. Mevrouw? Mevrouw, hallo, mag ik u stoppen? Ja.
Nou, liever niet.
Wilt u stoppen?
Ja.
Mag ik u iets vertellen? U bent van plan over de Werkmanbrug te gaan?
Ja, ik moet de stad in.
Ja, snap ik hoor.
Ja.
Maar mag ik u even, mag ik u wijzen op de Emmabrug? We zien hem hier rechts achter.
En mijn brug.
Het is iets verder fietsen voor u, maar...
Ja, die ken ik wel.
Het is een hele mooie brug. De brug is ontworpen door architect Wilhelm.
Ja.
Nou, de brug is inmiddels aangewezen als gemeentelijk monument.
Maar mevrouw...
Mevrouw, wilt u stoppen?
Maar mevrouw, ik heb hier geen tijd voor. Ik moet in de stad zijn, dus ik...
U gaat weg.
Ja, ik ga zeker weg.
U gaat weg. Nou, oké. Okay. Nou, ja... U ziet het niet, iedereen heeft de geduld voor mijn verhaal, maar...
Nee.
Ja, al is er vandaag maar één die ik kan overtuigen, dan is dat voor mij al de moeite waard.
Ja, precies. Nou, Nou, u heeft mij in elk geval overtuigd.
Kijk,
en ik denk de luisteraar thuis ook. Twee hele mooie alternatieven voor die Werkmanbrug.
Ja.
Ik wil u hartelijk danken voor uw bevlogen verhaal. En ik zou zeggen... Dank u wel, tot zover. Eddie Oethoen, Werkmanbrug, Groningen.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, toch mooi om te horen hoe Eddie dan altijd toch weer de pareltjes weet te vinden.
Het is 11:05, vrijdagochtend. We hebben het in 40 minuten gedaan. 4 gasten over belangrijke thema's, dus goed gedaan allemaal. Dit was deze linkse mannen.
Ja, 29 maart is er weer een in Ten Post.
Ja, daarvoor natuurlijk ook nog een...
En daarvoor hebben we ook gewoon een weekly nog.
Podcast, maar in ieder geval dan hebben we een show waar u heen kan.
Het gaat over de versterking. Met onder andere de baas van de NCG, een rijksbouwmeester.
Bewoners.
Bewoners natuurlijk.
Wethouders, ook daar gedeputeerde.
En een gedeputeerde.
Hamster.
Gedeputeerde hamster. Dus bent u fan van hamsters? Ik weet eigenlijk niet wat Rick van hamsters vindt, maar is in ieder geval gedeputeerd.
Deze grote grap eindigen we deze toch wel bijzonder narige af en toe aflevering van de linkse mannen.
Kan niet altijd gezellig zijn.
Maar het leven is ook in het geheel niet gezellig.
Het leven is vol van leed.
Het is een gedoetje.
Houd moed.
Moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.